Het is donderdag 10 juni 2021 en dit is Opinies podcast nummer 19. Vandaag is onze gast Tatjana Kevantas.
En af en toe hoor je haar hond aan de microfoon snuffelen of een beetje grommen. Daar moet je maar niet op letten. Welkom.
Dankjewel, Junie.
Je hebt
fijn om hier te zijn.
Ja, nou leuk om je eens te spreken. Je hebt diverse artikelen geschreven, hè, voor opinies. Maar ja. Misschien is het goed om eerst eens even voor de luisteraars of aan de luisteraars voor te stellen wie je bent. Je bent in Iran geboren, klopt dat?
Ja, ik ben in Iran geboren in toenmalig paradijs op aarde. In 62 ben ik in Iran geboren. En ik ben in 87 naar Nederland gekomen als uitgenodigde politieke vluchteling via het UNHCR.
Als politiek vluchteling uitgenodigd door het UNHCR om naar Nederland te komen?
Okay, was je toen student in Iran? Hoe oud was je toen? Het is moeilijker voor mij om te rekenen.
Toen ik naar Nederland kwam was ik 26.
Oh ja, ja.
Ja. Maar daarvoor heb ik ook... ik ben in 84 Iran ontvlucht en naar Turkije gegaan. Mm-hmm. Ik heb ongeveer 3,5 jaar in Turkije gewoond. En ik heb me toen aangemeld bij UNHCR in Turkije, in Ankara. Mm-hmm. Samen met mijn eerste dochter, die toen 3,5 jaar oud was, en haar vader. En voordat ik naar Nederland kwam, zoals ik al zei, heb ik 3 jaar in Turkije moeten wachten. In afwachting van een besluit om ergens in Europa te worden uitgenodigd als politieke vluchteling. En daar ging ook een uitgebreide screening en achtergrondonderzoek aan vooraf.
En jij was, je bent weer vervolgd in Iran?
Ja, ik heb heel veel... Ik ben vaak in aanraking gekomen met het regime in Iran. Vooral ook in het begin van de revolutie, omdat ik tegen de islamitische revolutie was. En aan alle demonstraties meegedaan tegen de islamitische revolutie. Mm-hmm. Die beroemde foto waar alle vrouwen tegen de hijab demonstreren, sta ik ook duidelijk op de foto.
Oh.
Met mijn vuist omhoog.
Aha, een historische foto.
Ja, ja, een historische foto. En ik ben daar ook heel erg trots op, moet ik eerlijk zeggen.
Je hebt in een van je columns geschreven dat je ook in aanraking bent gekomen met de beulen van het regime.
En door ze door hen toegetakeld, in elkaar geslagen.
Ja.
En mijn vader werd ook vervolgd door het regime. Hij werd bedreigd als militair, omdat hij moest op een gegeven moment kiezen of hij mee zou doen met het regime. Of anders zou hij belanden in een gevangenis.
Ja.
En mijn vader heeft dat geweigerd en hij is ook gevlucht naar Frankrijk.
Dapper.
Destijds, ja.
Ja. Dus niet samen met jou naar het...
Nee, niet samen met mij. Mijn vader is via de grens tussen Iran en Pakistan, een stukje met de kameel, een stukje met de motor en lopend, is hij in Pakistan terechtgekomen en werd hij daar door de politie gearresteerd, een paar maanden in de gevangenis gezeten. Mm. En toen is het hem gelukt om naar Frankrijk te vluchten. En daar werd hij meteen ook toegelaten als politieke vluchteling.
Oké, ja. En heb je hem daarna nog gezien?
Ik heb hem daarna nog een klein jaartje gezien. Want toen hij in Frankrijk aankwam, was ik nog in Turkije.
Mm-hmm.
Ik zat nog te wachten op het besluit van UNHCR. Ja, hij kwam aan op het vliegveld en werd hij meteen... meegenomen naar het ziekenhuis op de ICU-afdeling. Want hij was zo,
Het ging heel slecht met hem?
Ja, hij is in de gevangenis gemarteld. Dus op een gegeven moment, dat heeft hem toch geëist.
Ja, ik...
En hij was ook heel erg jong, hoor. Hij was pas 60.
Ja, vreselijk. Daar wil je liever niet aan terugdenken eigenlijk, hè?
Nee, dat is... daar praat ik niet graag over.
Nee, Nee, dat begrijp ik heel goed. Het maakt te veel los.
Ja.
Maar jij bent uiteindelijk naar Nederland gegaan. Is dat jouw eigen keuze geweest? Of heb je gewoon gewacht op een uitnodiging van een land?
Nee, ik mocht, of wij mochten toen kiezen tussen Canada, Nederland en Duitsland. En ik heb toen voor Nederland gekozen.
Oké, okay, was er een speciale reden voor?
Ja, voor mij was Nederland altijd een symbool van vrijheid en tolerantie. En ik had zelf het idee van, dat ik pas het beste bij een cultuur zoals de Nederlandse cultuur.
Ja.
Want ik had ook eerder in Amerika gewoond. Ik heb toen ik in mijn jonge jaren heb ik in Kansas City gewoond. In Amerika ben ik op school gegaan. En, maar op een of andere manier, de Amerikaanse cultuur was voor mij, ja, het ging een beetje te ver.
Wat is te ver? Hoezo?
Ja, die drama, dat heerst in dat land. Alles wordt zo heftig gemaakt. En, maar inmiddels zijn we in Nederland ook zo hoor. We hebben inmiddels, er is op dit moment ook geen verschil bijna tussen de hoe wij in Nederland leven. En, want wij kopiëren alles van Amerikanen natuurlijk. Het invloed is heel groot. Maar ik heb destijds, ik snakte naar rust en vrede en veiligheid.
Natuurlijk.
En daarom heb ik ook voor Nederland gekozen. En ik wilde niet naar Canada. Ik wilde niet naar een groot land. Ik wilde gewoon in een rustig land gaan wonen waar ik me veilig voelde. Waar ik mijn kinderen, of op dat moment mijn dochter, alleen ik had toen maar één kind.
Mm-hmm.
Waar zij zich veilig kon voelen en in veiligheid kon opgroeien.
Ja, en dat is ook gebeurd? Dat is ook...
Dat is in mijn tijd is dat gebeurd. Helaas kan ik dat nu niet over de huidige samenleving zeggen. Maar in die tijd waren mijn kinderen de hele, mijn tweede kind ook, is hier geboren. En ze voelden zich als vis in het water.
Ja.
Nooit problemen gehad. En daarom ook als ik al die allochtonen hoor die tegenwoordig allemaal verhalen vertellen over Nederland is een racistisch land. Nederland is een fascistisch land. En blanke Nederlanders zijn zus of zo. Ja, wij hebben dat nooit meegemaakt. Dat is, ik heb me altijd heel welkom gevoeld in Nederland vanaf het eerste moment.
Okay.
Mijn kinderen ook. Die zijn hier op school gezeten. Op christelijke school gezeten. En op openbare school gezeten. Nooit dit soort verhalen. Wij hebben dat nooit meegemaakt.
Ik snap het ook niet.
Geen racisme, geen discriminatie. Mm-hmm. Mijn jongste heeft een VWO-opleiding. Mijn oudste heeft een HAVO afgemaakt en daarna naar HBO en haar opleiding afgemaakt. Mijn jongste is ook hier naar school gegaan.
En jijzelf?
Ja, mijn loopbaan begon als administratief medewerker. Want toen ik eenmaal in Nederland was, ben ik zo snel mogelijk gaan werken. Wilde ik dat ook doen. En dat was een administratieve opleiding. Was voor mij de meest voor de hand liggende opleiding. Die ik op dat moment kon volgen. Want ik had ook... we hadden het net over mijn vader. Mijn vader was zo ziek.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment stond hij op een dag met mijn broer. Want mijn broer woonde destijds in Frankrijk nog steeds hoor. En op een gegeven moment stond hij voor de deur en zei, alsjeblieft, laat me nou bij jou zijn.
Hij kon zichzelf niet redden meer.
Nee.
Hij had hulp nodig.
Ja.
Ja, ja. En jouw broer heeft hem toen opgenomen in huis?
Mijn broer heeft hem opgenomen, maar hij voelde zich niet op zijn gemak bij mijn broer.
Oh.
Want mijn broer is een heel andere type dan ik. En ik had altijd ook van kind af aan een hele hechte band met mijn vader. We zijn met z'n drieën kinderen. Mm-hmm. Maar ik was het enige kind die een hele sterke band had met mijn vader. Hij was niet alleen mijn vader, maar ook mijn mentor en mijn beste vriend. Dus in die zin stond hij op een gegeven moment, ik denk een week nadat ik een woning toegewezen kreeg in Zoetermeer, stond hij voor de deur. Ah. Van, laat me nou alsjeblieft bij jou zijn. En mijn huis was nog niet opgeknapt. We hadden nog geen spullen en niks in huis. Hij zei, maakt me niet uit. Gooi maar een krant. Ik slaap hier, maar stuur me niet terug.
Dus jullie hebben gewoon op de grond gezeten?
Ja.
Nou, het is mooi dat je dat voor hem kon doen. Hè? Dat je voor hem kon zorgen.
Ja, dat vind ik ook fijn.
Ja. Zeg maar, het eerste jaar dat je in Nederland was.
Ja, het was het eerste jaar dat ik in Nederland was. En daardoor kon ik ook geen taalkursussen volgen. Ik heb dus niet op taalkursus gezeten zoals alle andere vluchtelingen of migranten die hier naartoe komen. Mm-hmm. Ik heb voor mijn vader moeten zorgen. En tegelijkertijd heb ik alleen via de televisie de Nederlandse taal geleerd.
Nou, je spreekt heel goed Nederlands, dus dan moeten we hem allemaal maar gaan doen via de televisie.
Ja. Ja. Dankjewel. Ik doe mijn best. Het is nog steeds een uitdaging, elke dag.
Natuurlijk. Ja, het is niet mijn moedertaal.
Het is niet mijn moedertaal. En ik ben eerlijk gezegd beter in schrijven dan mondeling.
Okay, ja.
Want op mijn werk heb ik ook altijd te maken gehad met rapportages schrijven, trajectplannen schrijven. Mm-hmm. Dus, en ik heb meer tijd om na te denken. Ik heb alleen via de televisie, zoals ik al zei, de taal geleerd, heel veel actualiteitenprogramma's gekeken en laat in de avond. En zo heb ik de Nederlandse taal onder de knie gekregen.
Ah, geweldig.
En tegelijkertijd ben ik ook daar administratieve opleiding gaan volgen, omdat ik dacht, in mijn beleving dacht ik van, ik heb daar heel veel met taal te maken. Dus ik leer heel veel, dacht ik toen. En het was ook zo hoor, brieven schrijven naar instanties en in contact blijven aan de telefoon met allerlei organisaties. En dat heeft mij enorm ook geholpen mm-hmm. om de Nederlandse taal snel te kunnen leren.
Ja.
En binnen 6 maanden sprak ik gewoon Nederlands.
Ah, super. Ja. Maar je was ook heel jong nog toen, dus dan gaat het ook makkelijk.
Ja, ik was ook heel erg jong. Ook heel erg ambitieus. Ik wilde echt een nieuw leven hier beginnen en mijn verleden achter me laten. Ja, ik heb een jaar of 2, 3 als administratief medewerkster gewerkt. Daarna ben ik gaan solliciteren bij arbeidsbureau. Want ondertussen had ik ook een HBO-opleiding maatschappelijk werk gevolgd, 's nachts.
Wow.
Of s'avonds bedoel ik.
Ja. Ja. Ja, misschien moest je s'nachts ook studeren, dat zou kunnen.
Ja, ja, ik ging s'nachts studeren toen mijn dochter in bed lag. En overdag ging ik ook naar mijn werk. En toen ben ik bij arbeidsbureau terechtgekomen als adviseur, MKB-adviseur. Daarna werd het ook natuurlijk CDI, Centrum voor Werk en Inkomen. En daar had ik vooral een moeilijke plaats voor allochtone werklozen in mijn portefeuille. Het was een speciaal project voor allochtonen.
Okay.
Opgericht speciaal voor allochtonen, om allochtone mensen die een grote afstand hadden tot de arbeidsmarkt.
Ja, zo heet het tegenwoordig. Hè?
Ja, ja, om ze aan het werk te helpen. Bij Hudson ben ik gaan werken als integratie en adviseur voor allochtonen en autochtone werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Ja. En allochtonen uit allerlei verschillende landen? Of specifiek
allerlei, nee, allerlei verschillende landen.
En ben jij moslima, als ik vragen mag?
Nee.
Oh. Oké, dus dat speelde geen rol?
Nee, dat speelde absoluut geen rol. Wij zijn niet, absoluut niet islamitisch opgevoed. En kijk, het punt is dat ik ben, ik zeg het ook altijd tegen mensen die mij dezelfde vraag stellen. Mm-hmm. Ik ben de laatste generatie Iraniërs mm-hmm. die Iran voor de revolutie en na de revolutie bewust hebben meegemaakt. Hè? En vooral met de nadruk op voor de revolutie.
Ja.
In mijn tijd, Iran was een, als we het hebben over multiculturele samenleving. Mm. Iran was destijds dankzij, niet om daar reclame over te maken, maar dankzij de Pahlavis, dankzij hun beleid, was een multiculturele samenleving. Allerlei culturen, allerlei etnische minderheden. Of je nou moslim was, christen, jood of geen geloof, atheïst. Religie was geen issue voor ons. Nee. Wij gingen allemaal met elkaar om. En waarom? Omdat de Shah van Iran de politiek binnen de islam het zwijgen oplegde. Snap je wat ik bedoel? Politieke islam.
Als je met de politie... islam als ideologie om een staat
ja,
te richten.
Ja, niemand mocht de politieke islam propageren. En iedereen had zijn eigen religie, de eigen moskee. En niemand was daarmee bezig eigenlijk.
Mensen waren thuis misschien hun geloof aan het beleiden, maar niet in het openbaar?
Ja. Nee, niet in het openbaar. Je mocht niet, als wat ik nu hier zie, die Arabische mannen in zo'n gewaad en weet ik veel wat allemaal. Nee, dat heb ik in Iran voor de revolutie nooit meegemaakt. Nee, en ik hoor hier bijvoorbeeld Sigrid Kaag of de linkse politieke partijen vertellen dat hoofddoek een cultuur, iets cultureels is voor Iraanse of voor Iraanse vrouwen. Mm-hmm. Tot onze cultuur behoort, dat is helemaal niet waar.
Nee.
Dat is een pertinente leugen.
Ja, dat is. Jij hebt nog meegemaakt dat de cultuur vrij was in Iran. En daar was helemaal geen hoofddoek aan de
daar
orde.
Daar was helemaal geen hoofddoek aan de orde.
Ja,
helemaal hoe, niet.
Vind het is gewoon eigenlijk dat Nederland daar. Hoe dat in Nederland wordt opgevat, of hoe er over gepraat wordt, of wat je in Nederland ziet op het gebied van de islam. Hoe kijk je daar tegenaan?
Het is gewoon frustrerend, al die leugens die verspreid worden over hoe liefdevol en vreedzaam de islam is. Het is gewoon mind-blowing. En dat mensen erin trappen, keer op keer erin trappen. Het is ongelooflijk. Het is een leugen die verzonnen is door linkse partijen. Ergens 20 jaar geleden. Tot 20 jaar geleden had niemand in Nederland over de islam.
Nee.
We praatten niet over de islam. Iedereen ging zijn eigen leven leiden. Mm-hmm. Zijn eigen geloof beleiden. En weet ik veel allemaal. We waren daar niet mee bezig. Ik heb die tijd ook in Nederland meegemaakt. Dat moslims waren. Hun eigen leven leiden. En christenen. En we waren allemaal met elkaar. We gingen door één deur. Maar het beeld wat tegenwoordig wordt gecreëerd van islam, is het is een islamitische liefde en vrede. Islam draagt vrede uit, islam draagt liefde uit. Dat is niet waar. Ik bedoel, lees de Koran. Kijk wat er allemaal in de Koran staat.
Er zijn natuurlijk mensen die zeggen van nou, je hebt ook nog een gematigde. Je hebt natuurlijk mensen die heel fanatiek zijn, maar je hebt ook een gematigde islam.
Ja, dat is ook verzonnen. Dat is een verzonnen verhaal door opiniemakers die zichzelf, journalisten die zichzelf op een of andere manier de gematigde moslim noemen, maar zich niet houden aan de islamitische regels. Je kan niet zomaar roepen dat je moslim bent.
Nee.
Als je je niet houdt. Dat is wat ik bedoel. Je kan niet propageren, iets propageren wat niet bestaat. En dan zeggen, ja, het is mijn islam. En dan mag je ook niet zeggen dat islam is een religie van liefde en vrede. Want je beleidt het niet. Je gelooft er zelf niet in. Want als je erin had geloofd, had je je ook gehouden aan de sharia-regels. Net als salafisten of shiiten in dit land, die zich strikt houden aan de regels van de islam. Je kan niet zeggen, ik ben een moslim, maar ik geloof niet in de woorden van Mohammed. Dan ben je geen moslim. Maar we hebben in de afgelopen 20 jaar hebben de linkse partijen hebben de mensen in dit land doen geloven dat 2 keer 2 plus 2 is 5.
Wat zouden hun beweegredenen daarvoor kunnen zijn? Wat hebben ze voor ogen om dat te doen?
Dit gedrag heeft 2 redenen. Eén is dat linkse partijen doen dat voor het politiek gewin. Ze willen stemmen ronselen. Ze willen de stemmen van die 1 miljoen moslims. Daar concurreren ze op. En de ene partij geeft meer aan moslims. Geeft meer, vecht meer voor de moslims dan de andere partij. Omdat ze allemaal die stemmen willen hebben. En de tweede punt is de resolutie van de EU. Ik heb de linkse partijen in de afgelopen 20 jaar nauwkeurig gevolgd. En in mijn optiek werken ze niet voor Nederland. Ze staan daar niet in het parlement voor Nederland of voor Nederlanders. Voor de EU. Sinds de resolutie van de EU is aangenomen over islam. Dat Europese landen islam moeten versterken in Europa.
Wanneer heeft de EU dat gedaan?
In 2010. Sindsdien zijn ze allemaal actief geworden op dit gebied om islam te propageren.
En wat heeft dan de EU bewogen om dat te doen? Dat is natuurlijk de volgende vraag dan.
Ja, de EU. Als je mij vraagt, het zijn allemaal corrupte,
maar waarom?
Corrupte mensen.
Ja.
Het is een globalistische ideologie. Ze denken door islam meer vrijheid te geven in Europa. Door islam meer te propageren, zoals Geert-Jan Segers zegt, geeft meer ruimte aan islam. Hm. Ze denken dat ze daardoor een multiculturele samenleving kunnen creëren. De gedachte dat een multiculturele samenleving alleen maar bestaat uit Turken en Marokkanen, dat is toch belachelijk. Er wonen in dit land zo... Ook andere minderheden. Er wordt nooit aandacht besteed aan hun cultuur. Nooit aandacht besteed aan hun gevoelens en emoties.
Nee.
Alleen als ze het hebben over mensen met een migratieachtergrond. Dan hebben ze het over Turken, Marokkanen, Arabieren, moslims.
Ja, en Syriërs tegenwoordig.
Syriërs, moslims,
ja.
Weer.
En als je kijkt naar, je hebt het Iran of Perzië van voor de revolutie, dus jaren 70 is het dan, eind jaren 70 denk ik, heb je nog meegemaakt.
Ja.
En je zei, daar had je dus een echte multiculturele samenleving.
Ja.
Maar daar hing wel een verbod aan vast.
Nee, geen verbod. Het was geen verbod, het ontmoedigd.
Ontmoedigd.
Okay. Ja, in een... Kijk, al die linkse media hebben na de islamitische revolutie gewoon al die propaganda verspreid over dat Reza Shah heeft de hijab verboden.
Ja.
Hij heeft nooit de hijab verboden, hij heeft de hijab ontmoedigd.
Oké, het werd niet strafbaar gesteld.
Nee, absoluut niet. Absoluut niet.
En dat beeld hebben we dan, hè? Ja.
Nee, nee. Mijn oma heeft altijd een chador gedragen. Het was niet verboden. Ze werd niet opgepakt, ze werd niet in de gevangenis gegooid, niemand.
Nee.
Alleen het werd ontmoedigd omdat het beleid van die Pahlavis allemaal, het beleid was westerse waarden en normen. Die overeenkwamen met de waarden en normen van Perzië. Met de waarden en normen die wij van Cyrus de Groot hebben meegekregen.
En zijn die vergelijkbaar
als Persen.
Nederland?
Ja, absoluut.
En zou dat iets voor Nederland zijn om ook zeg maar, die insteek te kiezen?
Als je echt een multiculturele samenleving wil creëren, je gaat niet de islam als leidraad nemen, maar je gaat... Een samenleving creëren waar iedereen zijn eigen ding kan doen. Binnenshuis. Helemaal je wil bidden, doe maar thuis. Je hoeft niet op straat te gaan bidden.
Mm-hmm. Vaak is de politiek, die geeft dan als reden van ja, we hebben hier vrijheid van godsdienst en we willen niemand beperken in godsdienst. En vervolgens is er een groep fanatieke moslims die daar gebruik van maakt. En die zegt ja, maar we willen het ook tot in het dagelijks leven, in het openbare leven ook, die vrijheid van godsdienst hebben.
Moslims zeggen dat niet. En in ieder geval, moslims zeiden dat niet. Okay. Het zijn de linkse partijen geweest. Okay. Die dit hele onzin hebben genormaliseerd. Dat moslims in dit land, waarom komen ze naar een westisch land? Als je op een echt islamitische manier wil leven, waarom komen ze dan hierheen? Ja. Naar Europa. Blijf maar lekker in je eigen land. Ik kan me de tijd herinneren dat in de Kamer werd gedebatteerd over handen schudden. En alle partijen bekritiseerden moslims dat ze geen handen willen schudden. Mm-hmm. Ik weet niet of je dat kan herinneren.
Ja, was het nog met mevrouw Verdonk?
Met mevrouw Verdonk. Ja. En alle partijen deden ook eraan mee. Zelfs Femke Halsema vond dat belachelijk. Dat moslims geen hand kunnen geven, willen geven.
Ja.
Op een of andere manier, op een gegeven moment is iets helemaal veranderd in Nederland. Hoofddoek is opeens een vrije keuze geworden. Ja. Een keuzevrijheid van de moslim geworden. Terwijl dat absoluut niet zo is. In islamitische landen worden kinderen vanaf 5-6 jaar verplicht om een hoofddoek te dragen. Ja. Dat is geen vrije keuze. Ze worden zo mee opgevoed, geïndoctrineerd.
Mm-hmm.
En dan raken ze gewend aan iets wat hen is opgedrongen.
En ook de media hebben er ook een rol in, hè? Van de,
zeker.
De suikerfeest voor en suikerfeest na.
Ja, maar je ziet toch dat het is een duidelijke pro-islam propaganda gaande in heel Europa.
Ja.
Op dit moment. Je kunt dat toch niet ontkennen?
Nee, er is een resolutie zelfs die er aan ten grondslag ligt.
Ja, ja. Resolutie uit mijn hoofd, 1743. Ze willen een Europese islam creëren. Het is hun fantasie, het is een fetischisme, zou je kunnen zeggen. Ze willen in hun beleving willen ze een Europese islam creëren, wat niet mogelijk is. Want Europese islam bestaat niet. Wat zij niet weten op een gegeven moment, en dat hebben wij in Iran meegemaakt, destijds tijdens de revolutie, die linkse mensen dachten van als wij islam omhelzen, en dat is precies wat hier gaande is op dit moment, tijdens de revolutie dachten ze, nou als wij islam omhelzen, als wij Khomeini roepen, wij willen islamitische republiek roepen, dat ze vrijheid krijgen, hè? Dat ze een samenleving creëren waarin iedereen zijn eigen ding kan doen. Je kan gewoon niet doen wat je wil. Maar mensen, moslims in dit land, hebben dat letterlijk genomen.
Je bedoelt Nederland?
We mogen doen wat we willen. Ja. Want we hebben rechten. Het is mijn mensenrecht. Het is een recht die zij niet in hun eigen land gaan halen, gaan eisen.
Mm-hmm.
Maar ze komen hierheen en dan gaan ze hun recht hier eisen.
Ja.
Door de rechten van Nederlanders. En in mijn ogen de echte eigenaren van dit land, door hun rechten te beperken.
Ja, want je hebt gezien wat er gebeurt als die ruimte er is, zoals in Iran.
Ja, ik heb dat wel gezien. Ik heb gezien. Zelfs de linkse mensen hebben dat gezien. Maar ze zijn hardleers, ze leren dat nooit. Want ze zitten zo gevangen in hun ideologische, bijna sectarische verblinding.
Mm-hmm.
En dat verhindert ze om risicoanalyse te maken en de echte solidariteit te tonen met de echte slachtoffers van islam. In plaats daarvan gaan ze kiezen voor de islam.
Kun jij schetsen hoe dat de komende jaren er in Nederland gaat uitzien als we zo doorgaan?
Oh, ik hou mijn hart vast. Ik heb echt geen ik zie niks positiefs. Ik zie een zwarte toekomst voor Nederland. Echt, als het zo doorgaat.
Gaan we hier ook een islamitische revolutie krijgen?
Op een gegeven moment wel. als straks de meerderheid van Nederlanders uit moslims bestaat, dan moet je zien wat je krijgt. En dan is het, het gaat ook niet alleen om Nederland, om moslims in Nederland. Het gaat om moslims in heel Europa, die elkaar ook te hulp schieten. Wij in Iran, terwijl een revolutie gaande was, die Palestijnen kwamen allemaal illegaal naar Iran binnen. Zij waren diegenen die voor Khomeini streden.
Mm.
En achteraf werd dat allemaal duidelijk voor Iraniërs van,
dus er komt
die
ook...
zijn Palestijnen. Ik ben door Palestijnen in elkaar geslagen, toegetakeld op straat. Omdat ik demonstreerde tegen de revolutie. Ja. Omdat ik demonstreerde tegen vrijheid van hijab. Omdat ik tegen de hijab was. Ik was niet met de hijab opgegroeid. Ik wilde ook geen hijab. Ja. En Shah en zijn vader, Reza Shah, ze hebben dat ontmoedigd, stap voor stap. Ontmoedigd vrouwen vrij gemaakt. Meer mogelijkheden gegeven, vrouwen bevrijd van die dogmatische denken, want Iran is, dit is ook niet de eerste keer dat Iran is aangevallen door islamieten. Mm-hmm. Iran is in het verleden heel vaak bezet ook door islamieten, maar elke keer de Persische cultuur heeft uiteindelijk gewonnen en mensen zijn opgestaan, want dat is niet wie we zijn.
Mm-hmm.
Dat is niet wie de echte Iraniërs zijn. Wij zijn geen dogmatische mensen. Maar we leven op dit moment, Iraniërs leven op een dogmatische manier. Want dat is de cultuur die heerst binnen in Iran.
Ja, de cultuur. Ja.
Iedereen moet eraan meedoen. Dus ja. Voor Iran heb ik goede hoop.
Als Iran voor Nederland, denk je?
Niet voor Nederland, nee. Nederlanders, tot mijn grote verbazing. En dat is waar ik me over vergist heb. Ik wist binnen 6 maanden toen ik naar Nederland kwam, wist ik dat Nederlanders heel erg naïef waren. En dat bedoel ik niet beledigend hoor. Het is een volk dat nooit, wat na de Tweede Wereldoorlog, nooit echt iets meer heeft meegemaakt. Hè? Het is op een stabiele manier, heeft het volk zich ontwikkeld. Zonder die echte... zonder pijnlijke momenten in haar geschiedenis, na de Tweede Oorlog. Hè? En sindsdien zijn Nederlanders een soort, ze geloven alles wat je ze vertelt. En dat verbaasde me. Echt waar, dus ik dacht
dat... ook een wens denken aan ten grondslag. Hè? Van, wij willen ook graag dat de wereld mooi in elkaar zit.
Dat... Ja, dat is het. Maar Nederlanders vergelijken iedereen met zichzelf. Omdat zij het niet zoiets zou doen, zouden doen, dat niemand het zou doen.
Ja,
omdat zij het onthoofden zit niet in hun DNA, bij wijze van spreken. Dat is toch belachelijk dat het ook in het DNA van andere mensen zit. Dat kan toch niet? Dat kan niet waar zijn. En dat noem ik een naïviteit van Nederland. Ik hoop dat mensen echt opstaan. In mijn optiek, het is nu of nooit. Dit is het moment dat Nederlanders moeten echt voor zichzelf moeten opkomen. Of kies je voor de islam, of kies je voor Nederland. En westerse waarden en normen. Je kan ze niet allebei hebben. Want het zijn twee tegenpolen.
Ja, kun je eens een voorbeeld noemen? Mensen weten zo weinig, zeg je net. De fundamentele tegenstelling tussen westerse waarden en islam?
Ja, kijk, van ons wordt verwacht om slechte kanten van islam te negeren. Tenminste, dat is wat wordt gepropageerd. We moeten geen nadruk leggen op slechte kanten van islam, maar van mooie kanten van islam. Hè?
Ja.
Dus geweld, onderdrukking, psychopathische niveau van vrouwenhaat, eermoord, genitale verminking, executies, onthoofdingen, homo, jodenhaat, intimidatie, censuur, martelingen, constante dreiging van geweld. Al die dingen moeten we negeren volgens onze moraalridders in het parlement.
Mm-hmm.
En als we dat allemaal moeten negeren, dan is er niet veel mis met islam. Dat klopt. Maar dat zijn juist al die dingen vormen juist de kern van de islam.
En dat staat lijnrecht tegenover zeg maar,
Dat lijn is echt tegenover christelijk-joodse waarden en normen die wij in dit land hebben. In heel Europa eigenlijk.
Ja.
En mensen hebben niet in de gaten hoe ze veranderd zijn. In gedrag ook. Ik kijk naar mensen. Ik heb beide kanten meegemaakt. Hè. Ik heb binnen moslims opgevoed. Hè, surrounded met moslims ben ik opgevoed. Ik zie Nederlanders hier en soms denk ik van, ik zie niet zoveel verschil meer in de manier van denken van die mensen. En mensen hebben dat niet in de gaten, hoe enorm zij veranderd zijn, geassimileerd zijn aan een islamitische cultuur.
Is dat misschien ook ingegeven door angst vanwege het terrorisme? Dat mensen bang zijn geworden om tegen de wensen of de ideeën van moslims in te gaan?
Nee, dat denk ik niet. Ze zijn niet bang om vanwege terrorisme. Ze zijn bang vanwege de stempel die ze kregen. Ze zijn bang omdat ze voor racist, fascist, islamofoob worden uitgemaakt. En dat is voor Nederlanders een hele happening om ergens voor worden uitgemaakt. Voor mij niet. Ik ben corrupte der aarde genoemd, ik ben een hoer genoemd, de vijand van de wereld genoemd, weet ik veel wat allemaal genoemd. Dus op mij maakt het niet zoveel indruk als ze mij racist noemen. De echte racist zit aan de andere kant, zit aan de linkse kant. Het zijn de linkse mensen die jarenlang moslims hebben aangepraat dat ze hier in Nederland worden benadeeld, gediscrimineerd. Dat is niet gekomen uit die moslim zelf.
De industrie van de minderheid, van het minderheid.
Ja, ze hebben echt goed gezegd een industrie gecreëerd. Ze zien mensen, ze willen niet dat moslims verlicht worden. Ze willen niet dat ze zich wegdrukken van die dogmatische islamitische ideologie. Ja, we steunen de vrijheid van meningsuiting van iedereen in dit land. Behalve als het over islam gaat. Hè? Want op het moment dat je over de islam hebt, ben je een islamofoob. Islamofobie bestaat niet. Wij praten over feiten. Ik ben niet bang voor de islam. Ik praat over de feiten van binnen de islam. Alles wat ik zeg over de islam is geen gerucht. Mm-hmm. Is geen aanname, geen fobie, geen vooroordelen. Ik heb het allemaal van dichtbij meegemaakt.
Ja.
Want wat ik zeg is absoluut politiek incorrect. Ja. En zelfs de rechtse journalisten, bijvoorbeeld van Telegraaf of andere, zij zijn ook omringd door die linkse opiniemakers. Ik vind het gewoon belachelijk. Ik vind het lachwekkend. Hoe het Westen omgaat met dit gegeven.
Lachwekkend, maar je hebt ook geschetst. Het is ook
gevaarlijk. En gevaarlijk ook, hè?
Precies.
Gevaarlijk.
Ja, het is niet alleen om te lachen, maar het is ook om
nee,
te...
Nee. Het is niet lachwekkend, niet in een zo vermakelijke manier, maar
nee.
Soms moet je uit frustratie echt lachen. En dat gebeurt mij heel vaak. Wat mensen hier als feit in hun columns schrijven, als feit in hun interviews vertellen, is zo niet waar. En ik zeg die niet zomaar, ik ben daarmee opgegroeid. Ik ga je nu iets vertellen, wat ik nooit eerder heb verteld, over mezelf, over mijn achtergrond. Mijn oma was in de islamitische kringen melkzus noemen, of melkbroer, van Khamenei.
En wat betekent dat?
Ze hebben van dezelfde borst voeding gehad. En in islamitische cultuur is dat heel wat. Je behoort dus tot de clan.
Mm-hmm.
Hè?
Ja.
En mijn oma, die ik ook over geschreven heb in mijn eerdere columns, zij was de melkzuster van Khamenei. Dus ik weet hoe dat gaat.
Ja.
Ik weet het echte verhaal. En ik haat de moslims niet. Ik vind, niemand haat moslims. Ik haat die dogma van de islam. Mm-hmm. Ik haat de haat die de islam verspreidt over de hele wereld. Ik haat het geweld. En met mijn columns probeer ik ook mensen wakker te schudden. Mm-hmm. Het is niet zo wat de politiek jullie voorschets is niet de waarheid. Trap daar niet in. Want op een gegeven moment, als dit land islamitisch wordt, zelfs moslims weten dat nog niet. Kijk, wij hadden in Iran ook, ik zeg toch, mijn hele familie is moslim. Ja. Zij weten niet dat ze tot zoiets in staat waren tot het moment dat het gebeurde. Ja. Zij wisten niet dat er ooit zou komen dat zij tegenover mij staan en tegen mij gaan zeggen, ik hoop dat ze je vader ophangen. Vreselijk. Mijn eigen familie.
Ja, vreselijk. Ja, dat is en, vergif.
Snap je, begrijpen wat ik probeer uit te leggen? Zelfs de moslims in Nederland weten niet waar ze toe in staat zijn. Tot het moment dat een fatwa wordt uitgesproken. Tot het moment dat een imam, en ik heb het niet over die imam van die moskee hoor. Een echte imam is een mufti, is een politieke leider. Zoals Khamenei, zoals Sistani, zoals een heleboel mollahs die wij hebben. Op het moment dat zij een fatwa uitspreken tegen westerlingen, dan moet je wel zien wat er gaat gebeuren. Wij hebben dat meegemaakt.
Ja, dan moet je echt onderduiken, denk ik. Want dan ben je leven niet zeker. Nee.
Ik heb dat meegemaakt. Ja. En voor die mensen, voor die opiniemakers en journalisten die steeds maar komen, of politici, die steeds maar met die smoes van, ja, je mag de moslims niet beledigen. Je mag niemand beledigt de moslims, wij beledigen de islam. En waarom mag ik de islam niet beledigen? Islam beledigt mij. Waarom moet islam speciaal beschermd worden van de week, als er dan die emotie in de kamer? De islam moet beschermd worden. Racisme en discriminatie tegen islam moet een speciale behandeling krijgen. Ja. Waarom? Waar leven we? Leven we in het Midden-Oosten of in Europa? Het gaat stap voor stap, elke dag meer, steeds meer gaan we die kant op. De Nederlanders, de naïeve Nederlanders, de goed gelovige Nederlanders, de lieve Nederlanders, zit thuis en denkt van ja, waarom zou iemand eigenlijk een religie van iemand anders willen beledigen. Ja. Dat doet toch geen mens? Ja. Als je een goede mens bent, doe je dat toch niet? Het is maar een religie. Mensen mogen toch geloven wat ze willen?
Ja, dat
natuurlijk.
Alleen de consequenties van de islam zijn veel...
De consequenties zijn veel groter.
Ja.
Heel veel groter.
Ja.
En dat beseffen niet, dat besefte Iraniërs toen niet, toen ze de revolutie op gang brachten. Ze hadden geen idee dat ze eigenlijk hun eigen helhol hebben opgericht.
Ja. Ja, dat verhaal zou eigenlijk keer op keer moeten worden verteld. Hè? Van dat is gewoon, dat zijn gewoon feiten, dat is gewoon wat jij hebt gezien.
Dat zijn gewoon feiten. Zet mij tegenover elke moslim die je maar wil. Ik vertel het in zijn ogen, in haar ogen, voorrecht in haar ogen.
Ja.
Dit zijn gewoon feiten.
Mm-hmm.
En dat kan je niet ontkennen. En stel je voor, in België, 10 dagen geleden, werd een groep, ik ken de groep niet eens, maar voor een... Omdat ze op een spandoek hebben geschreven iets tegen islamisering.
Oh, ja.
Stop islamisering.
Ja.
Zijn ze veroordeeld tot gevangenisstraf.
Ja, absurd.
En dan mogen we niet zeggen dat Nederland of Europa aan het islamiseren is.
Mm-hmm.
In Iran krijg je ook straf als je zoiets zegt. Dus wat is het verschil tussen Europa en Iran op dat gebied? Het is een zorgelijke ontwikkeling en mensen hebben dat niet in de gaten. In plaats van handen in elkaar te slaan, in plaats van één front te vormen, wat Europa te wachten staat, is, ik kan het je zwart-wit op papier geven, het is niet niks. Ik zie de toekomst van Nederland heel donker.
Ja.
Als we zo doorgaan, als mensen echt niet opstaan, als ze niet handen in elkaar slaan. Over een kleine opmerking van Baudet was maandlang ophef. En het heeft een implosie binnen de Forum voor Democratie veroorzaakt. Maar als 2 weken geleden die terroristen aanhangers in heel Europa, ook in Nederland, Joden moeten dood, kankerjoden, ja, weet ik veel wat allemaal roepen. Ja, dan hoor je de linkse moraalridders niet, hè? Het is selectief, want zij zitten met een bepaalde opdracht. Zij doen dit met een bepaalde opdracht. En wat rechts niet, nog niet in de gaten heeft, is als zij zich niet samenvoegen, als ze niet één front vormen, als ze zich niet versterken, zichzelf niet versterken, dat ze deze strijd gaan verliezen.
Voor de
strijd voor westerse waarden, voor de vrijheid, voor je eigen bestaan. Vrijheid voor je kinderen, voor de toekomst van je kinderen en kleinkinderen. Wees niet bang van het klimaat, het ergste.
Nee.
Islam. Wij hebben dat in Iran. Ik lach nu, maar eigenlijk huil ik elke dag. Het is een land waar ik in ben geboren. En ik heb gezien hoe mooi het was.
Ja.
Hoe goed, vreedzaam. Allerlei mensen uit allerlei etnische groeperingen, weet ik veel wat allemaal. De enige voorwaarde was geen sharia, geen acties voeren, islamitische geloof, al die dingen waren verboden.
Nou, ik vond het heel boeiend om met je te praten. Hartelijk dank voor dit gesprek.
Graag gedaan, graag gedaan. En jij ook bedankt omdat je mij de gelegenheid geeft.
Dit was de podcast van Opiniescom. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdragen en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.